Het blijft rondom kerst. Dat zal nog wel even zo blijven ook, vrees ik. Dat is het goede woord dan, hè? Zij vreesden met grote vrezen, ja. Wij waren in Lucas 2 vorige keer, waar wij gezongen hebben met de engelen, namelijk met het leger des hemelsen heerlegers, dan wel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God. En daarmee zijn we niet alleen terecht in Lucas 2 vers 13 was dit, maar eveneens in Openbaring 4 en 5, waar niet alleen 24 oudsten, maar ook tienduizenden engelen zingen rondom de troon. Dat moesten wij trouwens vroeger zingen in onze jeugdkampen. Wij zullen in de eeuwigheid zingen om de troon. Wat wij overigens verbasterd hadden tot, wij zullen in de eeuwigheid zwingen om de troon. Maar ik weet nog dat ik een keer met saxofoon en al de deur werd uitgezet. Ik zal niet zeggen waar het was, want het was op de Hoge Paasberg in Ede. Dan was de baas er niet van gediend dat ik met zijn dochter samen aan het zwingen was. Die speelde piano, ik ben de naam vergeten, Luchthart. Speelde piano en ik saxofoon en dan was men de Saints onvermijdelijk. En toen kwam vader Luchthart, die kwam binnenlopen. Die is geloof ik 2,83 meter of zo. Ik weet niet, in ieder geval heel groot. We werden eruit gejaagd uit de salon. Ik zal het nooit vergeten. Later kreeg ik een bemoedigende brief. Toen ik hem een circulaire toegestuurd had. Maar ik denk niet dat hij wist dat ik diezelfde was die toen enzovoort. Maar goed, laat me zitten. Ik heb een goede herinneringen aan de man, een goede collega van mijn vader trouwens. Maar wij zullen in de eeuwigheid zingen om de troon. De rest van de tekst ben ik ook vergeten trouwens. Maar er is vast wel iemand in de buurt die dat nog weet, hoe dat niet in elkaar zat. Maar wat ik daarmee gezegd wil hebben is dat deze engelen de uitbeelding zijn van de gemeente, althans de gemeente in zijn dan wel haar hemelse positie. In de hemelse positie, dat is zijn hemelse positie, want dan is de gemeente mannelijk vanuit een hemelse positie. Maar ja, het woord gemeente is nou eenmaal vrouwelijk, dus dan is het toch weer haar positie. Daar hebben we waarschijnlijk ook aan te wijten dat de gemeente altijd maar gezien wordt als één vrouw, namelijk één bruid, die voor haar man versierd moet worden. En dat versieren doen wij dan om onszelf aangenaam te maken voor de Heer. En dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Tragisch, noodlottig misverstand, of hoe dat maar genoemd moet worden. Onze hemelse positie berust op onze aanstelling tot zonen. En dus op de mannelijkheid van de gemeente. Het is dan ook de mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. In Openbaring 12. Maar die mist men dan gewoonlijk ook. Hè? Dat in Openbaring 12 niet maar een uitspraak is over de zogeheten hemelvaart van Jezus, maar over de opname van de gemeente, ongeacht dat het woord daarvoor daar ook inderdaad gebruikt wordt. Maar toch maar. Dat was even een vliegende start, maar ik probeer even in herinnering te brengen waar we het over gehad hebben. Dat was ik namelijk zelf ook kwijt. Ik dacht dat ik het over de herdertjes moest hebben en de schaapjes en meer diminutieven. Maar dat bleek niet, dat hebben we vorige keer al gedaan. Dus dan neem ik weer de draad op. De engelen zongen, maar die zijn een beeld van de hemelse positie van de gemeente. De herders zijn een beeld van de aardse positie van de gemeente in de praktijk. En zij zijn dan ook de eersten die een petit comité, hoeveel herders waren het? De vraag is niet hoeveel schapen, hè? De vraag is hoeveel herders. Zoveel zullen het dan toch ook niet geweest zijn. laten we zeggen, een overblijfsel. Want dat zou een officiële formulering worden. De herders zijn een beeld van een gelovig overblijfsel. Het gelovig overblijfsel van Israël, ja, op aarde. Het probleem met het begrip herder is natuurlijk dat het op allerlei niveaus in een uitgebreide hiërarchie kan worden toegepast. Elke hogere fase vervult een herderlijke functie ten opzichte van een lagere. Dus wij hebben een opperste, overste herder, zegt de Bijbel. Hebben wij. Dat is de Heer Jezus Christus. Maar u weet toch dat het volk Israël een volk was van herders. Ze worden uitdrukkelijk zo genoemd als ze hun opwachting maken in Egypte. Dat ze met 70 man sterk, of ongeveer zo, de hele misborgen van Jacob in Egypte komt. Weet u nog, onder Farao enzovoort. Dan zegt uitdrukkelijk Jozef tegen zijn broers: denk erom als de Farao vraagt welk handwerk je bent, wat voor vak je uitoefent, hoe je aan de kost komt, dan moet je zeggen dat je herders bent. Wij zijn een volk van herders. En er staat er ook nog bij dat de Egyptenaren een hekel hebben aan herders. Dat wordt dan ongetwijfeld op aardsniveau verder uitgelegd. Maar dat volk dat daar gepresenteerd wordt, het is nog niet eens een volk, moet het nog worden, maar het wordt daar gepresenteerd als herders, dat zou, maar dat is een paar honderd jaar later dat het gezegd wordt, zou een volk zijn van koningen en priesters. En dat betekent dat het een herderlijke functie krijgt ten opzichte van de overige volkeren in de wereld. De herders zijn de leidslieden, zijn degene die de kudde, het volk, bewaken enzovoorts. Vandaar dat het begrip herderkoning, met een streepje ertussen schijnt het, herderkoning, dat is een tamelijk vaste theologische term. Omdat we tegenkomen in ieder geval in David, toch? En eigenlijk ook in Mozes. Het is wat overdreven om hem koning te noemen, maar de Bijbel noemt hem echt één keer. Zo, Mozes als koning over Israël, over Yeshurun. Het is een soort beeldspraak, maar het doet er nou niet toe. Maar hij was eerst 40 jaar herder over een kudde en daarna was hij 40 jaar herder over Israël. Hij heeft er weinig plezier aan beleefd, denk ik. Maar goed, dat is nou ook het punt verder niet. Maar de herderkoning, dat is betrekkelijk legendarisch geworden en zo is het maar net. Niettemin, ik ben altijd geneigd om te zeggen dat, kijk, je hebt de hele Hebreeënbrief gaat over Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En aan het eind wordt hij genoemd de grote herder der schapen. Want ja, dat is hetzelfde als de priesterlijke functie. En misschien moet ik er nog, want het is nog vroeg op de dag, nietwaar. Misschien moet ik er nog even bij zeggen dat het begrip priester eigenlijk ook maar gewoon betekent een ambtenaar. Oké, een ambtsdrager. Die is iets zwaarder, denk ik, dat woord. Maar dat is wat het betekent. Een ambtsdrager. Je kunt het in het Nederlands natuurlijk niet meer zien in je Bijbel, maar er zijn enige schriftplaatsen waar het woord kohen, priester, niet vertaald is geworden met priester, omdat dat domweg niet kan. En dan heeft men het vertaald met vorst. Is dat goed? Ja, dat is goed. Vorst betekent ook maar voorste. Prins had ook gekund, want prins betekent voorste, de eerste, primo, de prins. Echt wel. Principes zijn beginselen, dat weet u toch? Nou ja, dus Cohen betekent gewoon een ambtsdrager. Iemand die verantwoordelijkheid draagt. dat hem opgelegd is van bovenaf, maar hij is verantwoordelijk voor alles wat hij onder zich heeft. Dat is Cohen. En ik heb je geloof ik wel eens gezegd, dat is ons Nederlandse woord koning. Moeilijker is het niet. Ons Nederlandse woord komt uit het Hebreeuwse Cohen. Met allerlei tussenvarianten, maar die zal ik u vandaag besparen. Ten slotte wordt het woord Cohen onder de Joden ook als naam, ook langs alle kanten verbasterd en verschillend uitgesproken. Cohen, Kohn, Kahan, zeg het maar, Kagan. Ik heb een Jood gekend, die heette Kagan. Maar dat is via de, hoe heet dat, via Oost-Europa komt dat dan weer. Maar het is gewoon Cohen, het is koning. En ambtsdrager. En in principe, heel Israël is een volk van ambtsdragers, van koningen en priesters, omdat hun, aan de ene kant, de woorden God zijn toebetrouwd. Vraag het maar aan Petrus, die er verstand van had. Petrus die zegt, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Voor welk doel? Om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat is een nadere toelichting op de woorden van Exodus 19, waar ze van toepassing zijn op Israël. Indien gij naastiglijk mijn woorden zult enzovoort, dan zijt gij mij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een volk mij ten eigendom, een heilig volk enzovoort. Uit al de volkeren. Israël wordt verwekt tussen de volkeren door God voor een bepaald doel. En God zegt erbij, dat kan ik doen, ik kan je voor een bepaalde functie aanstellen, want ik heb je speciaal daarvoor verwekt. Daarom heet het van moeders buik aan bij gelegenheid. Dat gebeurt later met Paulus, van moeders buik aan. Het is niet zomaar iemand, Paulus, die onderweg, dat de Heer zegt, weet je wat, ja, met een natte vinger, och, laat het iemand maar nemen. Of met een telefoonboek of zo, van prikken. Zo werkt het niet. Hij was daartoe speciaal verwekt. Van moeders buik aan, dat zegt hij ook. Schrijft hij ergens in een van zijn brieven aan Timotheus, meen ik. Bovendien, Paulus past de uitspraken, ik kan niet bijschrijven. Paulus schrijft, past de uitspraken uit Jesaja 49 over licht tot aan het einde der aarde enzovoorts, van moedersbuik aan daartoe verordineerd of gesteld. Dat zijn uitspraken over de Heer Jezus, maar hij past het toe op zichzelf in Handelingen 13. Van moedersbuik aan. Dat voor een speciale functie. Maar goed, dan was Israël toegeroepen als koninklijk priesterlijk volk van herders, ambtenaren, Kohens, dan wel koningen, maar het is eigenlijk hetzelfde woord, grappig genoeg. Nou ja, hoe dan ook, die herders zijn gewoon een uitbeelding van de eerstgeborenen. Eigenlijk dus het gelovige overblijfsel uit Israël. En voordat er iemand maar bekendgemaakt wordt wat er aan de hand is en wat er gebeurd is, worden die herders in verband gebracht met de engelen en leger des hemels heer, legers met de herders, van welke kant je het maar bekijkt. En die gezamenlijk zijn betrokken meteen bij de Heer Jezus. En dat gebeurt nog min of meer in het verborgene, want lees even verder mee. Het geschiedde, vers 15, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Altijd een soort anticlimax in het verhaal natuurlijk. Het lied is gezongen en kerst is weer voorbij. Het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemelen. De boodschappers dus, hè? Het hemelse heerlegers zijn boodschappers. En daarom het woord engelen, boodschappers. Dat is wat het betekent. Dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is. Zij onderzochten dus of deze dingen al zo zijn. Ja. Het welk de Heer ons heeft verkondigd en zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de voederbak. Dat zou een goede vertaling zijn, want de kribbe, het woord voor kribbe, is eigenlijk het woord voor eten. Als ik het wat kort vertel, dan voedsel. Wat het ook was, het was een voedselbank. Troch. Klinkt zo oneerbiedig, hè? Ja. Nou ja. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat in van de kinderen gezegd was. Zie je dat de herders meteen gaan verkondigen? Het is de priesterlijke functie. Het woord bewaren en dus verkondigen. Dat is wat priesters moesten doen. Dat was hun verantwoordelijkheid. Ik weet wel dat men denkt dat priesters zijn omdat ze rituelen moeten volbrengen. Maar dat is alleen maar armoede hoor. Hoezo rituelen? Oké, positief. Omdat rituelen ergens een uitbeelding van zijn. Waarvan dan? Als dat er niet bij verteld wordt, betekenen de rituelen niets. Echt niet. Priesters moesten het woord bewaren en hun lippen moesten het woord bewaren, zegt de Bijbel. En ze moesten verspreid wonen in Israël, daarom hadden ze geen eigen grondgebied voor hun stam, de stam van Levi. Ze moesten verspreid wonen onder de stammen van Israël en ze hadden 42 steden verspreid doorheen Israël. Je vraagt je af of dat niet wat veel was in zo'n klein landje. Maar ja, dat, laat maar. Dat staat nog eenmaal in de Bijbel. 42 steden verspreid doorheen Israël. En dat betekent dat als iemand wat van het woord moest weten, dan was er altijd wel ergens een priester, dan wel een leviet. Maar in principe een priester in de buurt om het te gaan vragen. Ik heb altijd begrepen dat op elke hoek van de straat, zo is het mij uitgelegd ooit, een priester moest wonen. Nee, in Bodegraven waren dat de bakkers, hè? Die woonden op de hoek van de straat. Dus dan ging je op de hoek. Ander woord voor hoek. Winkel. Een winkel, dus een hoek. Ja. Dus een verkooppunt is op de hoek van de straat. Zo hoort zo geworden. Dus op de hoek, daar ging je dan je brood halen. Dat hoefde trouwens bij ons niet, want bakker Jeluma kwam netjes aan de deur. De bakker vent, zei hij dan. En ik weet nu nog niet of hij met vent mij bedoelde of zijn werk. Ja. En terwijl ik het zeg, ruik ik het verse brood. Want ja, het was maar op de hoek bij ons. Hè. De bakker vent, nou ja. Maar priesters woonden door het hele land. Vandaar dat Elia ervan verdacht wordt priester geweest te zijn. Dat staat er niet bij. Maar vanwege zijn gedrag. En Elisa ook. Want ja, die lui die woonde thuis, zal ik maar zeggen. En er kwam er iemand aan de deur, weet u wel. Dan kwam de butler kwam aan de deur. Ze hadden een butler. Dat was Gehazi, weet u nog. Nou ja, doe maar. Laag doen met die butlers, maar dat terzijde. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die herders zijn zelf boodschappers. Eerst zijn het de engelen die hun een boodschap brengen, maar daarna zijn het de herders zelf die de boodschap brengen. Ze maakten al onbekend het woord dat hun van dit kinderke gezegd was. Zij zijn namelijk een beeld van de aardse positie van de gemeente. Dat wil zeggen, als gelovig overblijfsel. Als eerstelingen ook, want het is uitdrukkelijk de eersten op aarde die op de hoogte gebracht worden. En daarmee net zo goed een uitbeelding van de gemeente, het priesterlijke volk enzovoorts. En bovendien, als wij geroepen zijn tot koningschap, wil zeggen dat we hele kudde onder ons krijgen in de toekomst, hoor. Het voelt me nou te ver om binnen het kader van dit onderwerp daarop in te gaan. Maar de Bijbel leert heus dat wij als gemeente deel hebben aan de heerschappij van Christus. Niet staan onder de heerschappij van Christus. Hoewel, vanzelfsprekend is dat. Maar deel hebben aan zijn heerschappij. U weet toch hoe het was? Ontvang 10 steden. Je hoopt alleen dat Amsterdam er niet bij is, maar ontvang 10 steden. En ontvang hoeveel steden je maar krijgt. Dat wil zeggen, dit is die erfenis die voor ons bewaard wordt. Wij erven een koninkrijk dat overigens nooit aan een ander volk zou worden overgelaten. waarmee je maar ziet dat de gemeente als zodanig wel degelijk geacht wordt Israëlitisch te zijn. Bovendien, als Israël de naam is van een volk waaraan het woord van God is toebedrouwd, wel nu, het woord van God is ons toebedrouwd, hoor. De Heer heeft het van de Joden weggenomen, zegt de Bijbel, en heeft dat gegeven aan ons in de praktijk, toch? We zijn er toch verantwoordelijk voor. Dat is het Israëlitische aspect van de gemeente. En de historische kant daarvan, ja, daar ga ik vandaag niet op in, hoop ik. Ik doe altijd mijn best om het te vermijden, maar het gaat niet altijd zo makkelijk. Nu ook niet, dus, maar ik ga wel door voorlopig. Ik hoop dat u deze samenhang begrijpt. De engelen, een beeld van de hemelse positie van de gemeente, de herders op aarde als het gelovige overblijfsel op aarde van Israël, maar dat is hetzelfde, dat is de gemeente. En die kudde, ik heb altijd geleerd, de herders lieten de kudde in de steek, trokken zich van de kudde niks aan en gingen gewoon op zoek naar de Heer. Die ze vervolgens zagen. Dat is met ons toch ook zo. En terwijl de wereld het niet ziet, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou ja, waar staat dat? Hebreeën 2. Waar gaat Hebreeën 2 over? Over de Heer Jezus Christus als hoge priester. Na de ordening van Melchizedek. Wat deed de hoge priester na de ordening van Melchizedek? Nou ja, wat deed Melchizedek bedoel ik? Een beambte, een hoge beambte in dienst van God. Het was gewoon de Heer zelf, maar het doet er nou niet toe. Maar wat deed Melchizedek? Hij bracht voort. Wat lag er in de kudde? Voer. Hij is het brood des levens. Zie? Brood en wijn, maar wijn is zijn bloed, namelijk zijn leven. Nou ja, dat vinden ze. En als het goed is, dat hoop ik tenminste, hebben u dat ook gevonden. En kennen wij de Heer, nou ja, niet als uitermate verhoogd, zo zien wij hem niet. Maar voor zover we hem zien, hier is het wel degelijk, misschien in een stal, wat zal die beeldspraak, het woord staat niet in de Bijbel in dit verband. Maar ja, als het in deze wereld is, het is wel een stal hoor jongens. Maar doe maar. Maar goed, wij kennen de Heer en hij is ons brood des levens. Wij voeden ons met hem, wij eten zijn vlees en drinken zijn bloed. Ik heb de uitdrukking niet uitgevonden, dus niet bij mij wezen voor, als u klachten hebt daarover. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Wie mijn vlees eet enzovoort. Want mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank enzovoort. En verder. Ik denk niet dat ik iets gek zeg als het gevolg daarvan is. Dat de gemeente geacht wordt het woord van God niet alleen te bewaren. Maar inderdaad ook te prediken. Dat wil zeggen te verkondigen in de wereld. Dat heb je met eerstgeborenen, dat heb je met priesters, dat heb je met Israël. Die worden geacht dat te doen. En dat doen wij ook toch. En daar hoef je echt niet zoveel van je Bijbel van te weten om te beseffen dat wij... Ik heb eens iemand gekend die... ik zeg het wat ongelukkig, die ik vroeg van, maar waartoe zijn we eigenlijk gered geworden? Met welk doel? En toen kreeg ik het antwoord. Om te redden. Gered om te redden. Ja, die had een pet op. Hoe weet u dat? Met zo'n... S.A. Nee. Salvation Army. In het Engels S.A. Gered om te redden. Nou... Het is ook wat krap, vind ik. Maar het principe blijft natuurlijk dat wij altijd bereid zouden zijn. Dit is het zwakke bot, hè? Zwakte bot. Dat we altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen over de hoop die in ons is, schrijft de apostel ergens. En wat de gemeente collectief betreft. Ja, in deze duistere wereld zijn wij het licht der wereld, hoor. Niet omdat we een plaats als licht in de wereld zouden innemen, maar omdat degenen die in duisternis zijn, zouden komen tot ons, tot het licht. Was de bedoeling. Dat u het niet omdraait, hè? Ja. En dan staat er vervolgens. Ze maakte al onbekend het woord dat u van dit kinderke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich. Dus allen die het hoorden, ook van de herders dus, die het verkondigden inmiddels. Ik heb er verder geen voorstelling van hoe die lui dat gedaan hebben. En waaruit het publiek de hoorders bestonden. Maar het doet er denk ik ook niet toe. We lezen het gewoon. Zij verwonderden zich over. Maar verwonderen, dat is. Dat woord moet je vooral lezen in de Engelse betekenis van het woord wonder. Het betekent namelijk dat je iets niet begrijpt. Het werkwoord wonder in het Engels betekent immers. Als iemand zich wandert, dan vraagt hij zich iets af. Dan verbaast hij zich. Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Engelsen hebben ook fietsen, ja. We hebben zich verwonderen. Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt. Dat is ook Handelingen 13. Want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Verwondert u. Dat wil zeggen. Het is toch een soort wonder, want een wonder in Nederlands is alleen een wonder als je het niet begrijpt. Het probleem daarvan is dat ik iemand ken die leerde ongeveer dit. Die zei, als ik het niet begrijp, dan is het van de duivel. En zo werden we weer opgezadeld met allerlei occulte zaken, werd ons verteld. Van waar we als christenen verre van moesten blijven, omdat het van de duivel was. Waarom? Omdat de schrijver het niet begreep. Of niet kon begrijpen. En als je wetenschappelijk onderwezen bent, dan begrijp je de dingen dus. Hè. En dan als je het begrijpt, is het van God. En als je het niet begrijpt, is het van de duivel. Dit vertel ik ook erg kort door de bocht. Maar toch. Het zijn van die beginselen. Maar als we iets niet begrijpen, van wie het dan is, dat maakt weinig uit. Dat betekent alleen dat we tamelijk dom zijn. Dat er nou eenmaal dingen zijn in het leven die we niet kunnen begrijpen. Ik kan iets begrijpen, cijfers kan ik begrijpen tot de 3 nullen. Achter het getal staan zal ik maar zeggen. En als het er meer worden, ja, dan maakt het me niks meer uit. Of zo'n ster nou. Even nadenken, Alpha Centauri. Als die bij ons 4,5 lichtjaar bij ons vandaan staat. Ja, of het nou 4,5 miljoen lichtjaren was of 4,5 lichtjaar. Wat het verschil is, een paar nullen. En nou, ik weet nu wel waarom dat nullen zijn. Ze betekenen in de praktijk geen fluit. Ik vind het trouwens gewoon onzin. Maar goed. Ik las van de week nog iets over zoveel miljard lichtjaren bij ons vandaan. Zoveel miljard lichtjaren. Hoeveel kilometer is dat? Onvoorstelbaar. Betekent niks. Kan ik niet begrijpen. De lui die het erover hebben ook niet hoor. Het zijn alleen maar rekensommetjes en rekenmodellen enzovoort. En begrijpen, dus zoveel wat we niet begrijpen. En daarom kun je er oeverloos in studeren, maar je komt nooit tot iets. Je kunt er je beroep van maken, jazeker, kan, ja. Moet er niet aan denken. Ja. Stel je voor dat je voor je beroep moet doen. Van die onvoorstelbare dingen waar je in de praktijk toch niks aan hebt. Dan zou ik nog liever een volkstuintje hebben. En ik heb een hekel aan tuinieren. Maar doe me dan maar een volkstuintje. Dat is tenminste, daar zie je nog wat van. Al was het maar het onkruid, hè? Ja. Nou ja. Ze wisten het niet. Hier deed ik veel te lang over. Waarom verwonderden zich? Omdat wat hier aan de hand is, maakt deel uit van de verborgenheid. Dat is voor ons van belang. Het werk Gods sinds wat wij populair noemen de eerste komst van Christus is een werk dat bewust door God voor de wereld verborgen gehouden wordt. Dan vraagt u, maar hoe weten wij er dan iets van? Nou, er staat toch in de Bijbel dat een van onze geestelijke zegeningen is dat hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend maakt. En nog veel meer van die teksten hoor. Na de openbaring van een verborgenheid, welke verborgen is geweest van voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard, niet aan de wereld, maar aan zijn heilige apostelen en profeten. Ik probeer Romeinen 16 te citeren, maar dat had hij al begrepen misschien. Maar dat blijft voor de wereld verborgen en daar zoekt de bedoeling ervan. En als je het weten wil, moet je eerst dat lied met ons meezingen. Wat we net gezongen hebben. Dit is mijn wereld niet. Ik hoor er niet bij. Ik kom ernaast. En daar vertelt de Heer je wat. U weet wel. De tabernakel staat voor de gelegenheid buiten de legerplaats opgesteld. En als je iets wil weten over het woord des Heeren, dan moet je de legerplaats uit naar de tabernakel. Buiten de legerplaats. Dat staat niet alleen in Hebreeën 13, hè. Dat staat in het Oude Testament, in Exodus ergens, na die kwestie met die zelfgemaakte godsdienst, gouden kalf. Na het gouden kalf wordt de tent der samenkomst opgericht buiten de legerplaats. En men wordt opgeroepen om zich daar te melden. Nou ja, dat is de situatie waarin wij vandaag leven. Ik vraag niet of u het leuk vindt, u moet mij ook niet vragen of ik het leuk vind. Het is gewoon een kwestie van staat in de Bijbel en dus is het zo. Zie? Smaadheid dragende. Niet erkenning zoekende in de wereld, maar smaadheid dragende met Christus. Dat hoef je niet te zoeken, dat komt vanzelf. Als je tot de Heer gaat. En naarmate je uitgaat buiten de lege plaats en tot de Heer. Naar diezelfde mate word je vanzelf een vreemdeling en bijwoner. Want waar wij deel aan hebben, ik praat er openlijk over, hoor, tamelijk ongeremd moet ik u zeggen. Althans, als we onder elkaar zijn. Maar dan nog, blijft voor de wereld toch verborgen hoe hard je het ook roept. Maakt niks uit. De wereld wil het niet weten en wat is het dan? Maar zij verwonderden zich. Allen die het hoorden verwonderden zich over hetgene gezegd werd. Ja, dat komt omdat in essentie hier uitgebeeld wordt onze tegenwoordige bedeling. Dit zijn allemaal tekenen. Het is wel historisch gebeurd, maar het zijn allemaal tekenen. Waarom werd er gezegd tot die herders? Het heeft niks te maken met wie die herders waren, want dat weten we niet. Het heeft van doen met dat die herders als herders een uitbeelding zijn en fungeren als beeld van de gemeente, worden gebruikt als beeld voor de gemeente door God zelf. En dat is het dan. Zie? En de rest, dat weten wij toch niet. En dan staat er, doch Maria. Dat ik ben altijd een beetje huiverig voor dat voegwoord aan het begin dat op een tegenstelling duidt, omdat het Hebreeuws dat niet kent. In het Hebreeuws, dit is Grieks hoor, maar als het Hebreeuws was zou het gewoon en geweest zijn. En wat er in het Grieks staat weet ik niet. Maar of er geen anderen waren die het in hun hart bewaarden, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel, Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Begrijp je me goed? Zij verwonderde zich ook. En als dat hier niet duidelijk is, dan sla ik een bladzijde om. Daar staat, en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Dat is vers 33 in dit hoofdstuk. Maar het idee blijft dat wat er ook gezegd werd, in elk geval Maria bewaarde deze woorden in haar hart. Wat maakt dat uit? En dan komt hetzelfde verhaal. Wij kennen Maria niet. We hebben geen idee hoe ze oud ze was. Ja, wij hebben natuurlijk, we hebben statistieken en we kunnen stochastisch programmeren. Kent u dat? Nou ja, maar leg ik ook niet. Mijn broer zal er straks uitleggen wat dat betekent. Stochastisch programmeren. Op basis van omstandigheden tot een vermoeden komen. Dan kom je tot een educated guess. Wij in Nederland kunnen dat ook, maar hoe heet dat in het Nederlands? Een bestudeerde, gestudeerde schatting, raadsel, weet ik het. Zo van, je hebt een verdorgeleerd en dus heb je een vermoeden hoe dat zit. Dat zal wel. Dus ze zeggen, het is al een jonge dame geweest van een jaar of 17. En wat weet je dan? Nog niks. Want wat maakt het ons uit? Wat moet je er verder mee? Wij weten het niet. Maar weet u wat we wel weten? Kunnen weten? Educated guess komt er nu. En als je al een schriftplaats naast elkaar legt met Maria erin of Mirjam, dan kom je vanzelf ooit mee in hun context, maar je moet ze wel naast elkaar leggen. Dan moet ik een hele Bijbelstudiedag aan wijden en misschien wel drie. Maar dan kom je vanzelf tot de. Het is een boel werk. Ja, kom je vanzelf tot de conclusie dat Maria een beeld is van Israël en meer specifiek van Israël en niet de Joden. Van de 10 stammen van Israël, zei ik. Dat is Mirjam. Die ook bij gelegenheid, de eerste Mirjam kwam bij gelegenheid ook buiten de legerplaats terecht. Weet u dat nog? Want ze was Melaats. Als je Melaats bent en dus wit, moet je buiten de legerplaats. Ik aarzel wat, want ik doe mijn best er niks over te zeggen namelijk. Hè? En terwijl Mirjam buiten de legerplaats Melaats zat te wezen, stopte de hele geschiedenis van Israël, want het hele volk Israël bleef waar het was. En toen ze pas genezen was, wat op zich een wonder geheten moet worden. Toen ze genezen was en weer terug de legerplaats in moest, toen trok Israël weer verder. Dat is een hele onderbreking. Zo wordt het toch beschreven. Of het belangrijk is, nee, want Israël bleef tamelijk lang op elke. Ze waren 40 jaar in de woestijn en ze hadden 42 legerkampen in de woestijn. Dus ze bleven ongeveer afgerond een jaar. Tot kerstmis en de dagen die over waren, tel je dan op. Maar goed, dan bleven ze dus ongeveer een jaar op één plaats. Hoezo? Waarom wordt ons verteld dat ze op die plek bleven terwijl ze en pas weer verder trokken? Alsof ze alle dagen verder trokken, maar nu even niet omdat Mirjam. Zo was het dus niet. Hè? Waarom wordt het dan beschreven? Omdat het een fase in de geschiedenis van Israël uitdrukt. Dus waarin wij leven uiteraard. Zie? Je kijkt de hele legerplaats rond en je vraagt je af, maar waar is Israël? Mirjam, Maria, weten we niet, officieel niet. Je kan het luidkeels roepen, dat gebeurt al eeuwenlang, dat het al meer dan 2000 jaar wordt luidkeels geroepen, waar die stammen gebleven zijn van Israël. Maar hey, ik had het vorige week geloof ik, het zal een week geleden zijn, National Geographic hebben ze mij verteld, was het. Dat klopt. National Geographic met een programma over steden van de Bijbel enzovoorts. Opgravingen gedaan. Opgravingen in Nineveh. Ze hebben er niet bij verteld dat ze 18,5 eeuw lang ontkend hebben, wetenschappelijk verantwoord, dat Nineveh nooit bestaan heeft en dat het een legende is uit de Bijbel. Maar goed, daar hebben ze niet bij verteld. Maar goed. Wie was het? Leaarts, geloof ik, hè, die het opgroef. Doet er ook niet toe. Maar en ze vertelden ook dat, Nineveh, dat is in de Bijbel, dat is de geschiedenis van Jona, maar dat is niet dat is een legende. Dat is pas geschreven door de Joden in de, of na de Babylonische ballingschap. achteraf. En is die legende ontstaan over Nineveh, omdat het als toonbeeld van goddeloosheid beschouwd werd, waar een oordeel over zou komen. Nou ja, en een boodschap van troost is dan dat als je je bekeert, dan wordt Nineveh gered. Dus als wij ons bekeren en trouw blijven aan onze Joodse systemen, dan is dat een hoopvolle gedachte. Dat is wat men ervan maakt. Maar goed. Maar Nineveh heeft wel bestaan. En we weten ook, dat is de hoofdstad van Assur. En we weten ook dat het noordelijke rijk van Israël, dat zijn dus die legendarische 10 stammen, dat is weggevoerd in Assyrische ballingschap. En toen het Assyrische rijk viel en Nineveh alsnog verwoest werd, ja, wij weten niet waar die lui gebleven zijn, die ballingen. Die zijn, ja, zo werd het gezegd van, ja, dat weten wij niet. En dan denk ik, ja, dat heb ik nou. Hoezo weet je dat niet? Hoezo weet je dat niet? Dat is van oudsher gedocumenteerd geworden, waar ze gebleven zijn. Niet ten volle, maar het is voldoende gedocumenteerd, ook in de oudheid al, om te weten waar ze zijn, althans wie ze zijn, en daarna is te volgen waar ze geleefd zijn enzovoort. Maar dan weten ze dat niet. Nou ja, omdat het een aspect is van de verborgenheid. God doet een werk via Israël, vervult zijn beloften aan Israël. Maar als je Israël roept, dan kijkt iedereen naar het land Kanaan, naar Jeruzalem, Tel Aviv of Kibbutz, weet ik veel welke, enzovoort. En naar Gaza natuurlijk, en daar kijk je dan naar. Maar je kijkt je wel verkeerd. En er zijn zelfs mensen die denken dat als er profetieën in de Bijbel staan over Israël, dat er profetieën zijn over de tegenwoordige Jodenstaat. Ik bedoel dat niet negatief, die term, dat is gewoon de term van Theodor Herzl. Daarmee begon het sionisme in de tijd, de Jodenstaat, zijn boek. Waarin de man propageerde dat de Joden een eigen land zouden hebben, waar ook ter wereld. Nou ja, je weet wat er van terechtgekomen is. Maar men raakt dus de profetieën over Israël in de Bijbel kwijt. Daardoor. Men kijkt de verkeerde kant op. En eerlijk gezegd, je moet me er niet op afrekenen, maar eerlijk gezegd, ik denk dat dat ook de bedoeling is zo. Soms denk ik dat God Theodor Herzl gebruikt heeft. Nee, dat, niet dat ik dat geloof, maar zo denk ik dat. Je moet af en toe wat denken en daarna zeggen, oh, verkeerde gedachten. Nee, het komt verkeerd uit. Dat is wetenschap, hè. Maar goed, je denkt eerst wat en dan zegt, nee, oké, achterhaal. Nee, hebben we die optie, kunnen we afschrijven. Oké, maar soms denk ik dat God Theodor Herzl gebruikt heeft om richting te geven aan de oprichting van één Joodse staat onder de naam Israël. Zodat als het over Israël gaat in de Bijbel, elke ongelovige meteen de verkeerde kant op kijkt, want die kijkt dan naar daar naartoe. En dan ziet men niet wat God werkelijk doet. Er zijn er echt die denken dat God degene is, dat God Zionist is, hè? En dat hij beter laat dan nooit begonnen is om de Joden zogenaamd thuis te halen. Nee, waarom dat hij dat niet 1900 jaar geleden gedaan heeft? Dat is toch een goede vraag, of niet? Ja, maar je mag hem in het publiek niet stellen. Maar daarom doen we het ook hier onder elkaar, hè, terwijl we hier onder elkaar zijn. Ja, maar er zijn echt mensen die dat denken. Maar Gods werk is niet de opbouw van een Joodse staat. En als dat hun thuis is, moet ik u zeggen, Jeruzalem is nog steeds volgens de Bijbel de bloedstad. En op het moment dat de Heer zich weer vertoont in deze wereld, zal het zijn ter gelegenheid van de totale verwoesting van Jeruzalem, zijnde het laatste overblijfsel van de Joodse staat van vandaag. Zoals in het verleden de val van Jeruzalem al meerdere keren het einde was van een Joodse staat, al minstens twee keer, in de dagen van de Romeinen en in de dagen van Nebukadnezar. En zoals de val van Samaria de val was van het laatste deel wat er nog over was van het Rijk Israël, het Koninkrijk Israël, zijn de tien stammenrijk dus. En dat is wat Jeruzalem te wachten staat in de toekomst. Maar waar dat God doet, dat is niet dit soort geklungel. Sorry, wat voor woord moet je dan gebruiken? Dat is toch tragisch. Dat geur je toch niemand, denk ik. Ik niet, tenminste. Dat je als volk zoekt naar een plek waar je onder elkaar kunt zijn als volk. In een min of meer cultuur die de mensen samenbindt. Dat gun je elk volk. Volken mogen niet meer bestaan hoor. Tegenwoordig, maar dat is weer een ander verhaal. Maar dan gun je toch iedereen en dan krijgen ze dat voor elkaar. En dan is het vanaf het begin, vanaf de eerste dag was het trouwens in 1948. Nou, daarvoor al. Ver daarvoor al. Oorlog, 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 oorlog. Eerst met steun van de Verenigde Naties. En nu, dat is allemaal omgekeerd. Allemaal weer verwisseld enzovoort. En nu tegen alle naties in, zal ik maar zeggen. En wij weten waar het op uitdraait. Het draait uit op de totale verwoesting van dat land. En van Gaza. Dat is ook zoiets. Dat gaan ze straks weer opbouwen. Van onze belastingcenten. Doen ze dat. Hè? Toch? Nou ja. Zoiets. Maar we weten dat het weer verwoest gaat worden. Geldt voor de Joodse staat, maar dat geldt ook voor wat men Palestina noemt. Die naam heeft ook een andere betekenis gekregen door politiek misbruik enzovoorts. Maar dat is de naam Israël ook hoor. Volkomen ten onrechte. Het is niet het land of het volk waaraan het woord van God is toebedrouwd. Het is ons toebedrouwd. Zie? De Heer is er verantwoordelijk voor als hoge priester van het Nieuwe Verbond. Hij wordt dan ook Israël genoemd in Jesaja 49, waar staat dat de zaligheid zal gaan naar de einde der aarde. Het sluit allemaal volkomen op elkaar aan hoor. Er hoeft echt geen twijfel over te bestaan. Maar ja, wij willen schijnbaar dat het christendom als zodanig erkend wordt in de wereld, zoals macht heeft in de wereld, wat het maar was, maar het hoort buiten de legerplaats. Niet dat ik daarnaar streef, ik zeg alleen dat dat zo is. En als dan blijkt dat hij buiten de legerplaats terechtkomt, dan weet u, dat is niks bijzonders, dat is, zo hoort dat ook eigenlijk. Zie? Nou ja. Maria bewaarde het woord in zijn hart. Als je het kort zegt, het is altijd iets onnauwkeurig, ongenuanceerd, maar als je het kort zegt, betekent het gewoon dat het woord van God bewaard wordt in onze dagen, binnen in het hart, binnen de tien stammen van Israël. En dat is ook zo. Maar ja, dan moet ik de geschiedenisboeken met u doornemen om dat te demonstreren. Dat was ik niet van plan. Maar het betekent gewoon dat wij hier in het Westen, want dat zijn die tien stammen, weet u wel, de Europeans, de Caucasiërs, dat wij hier verantwoordelijk zijn voor het woord van God. En die verantwoordelijkheid hebben we ook altijd gedragen. Daar hebben we zelfs het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden aan te danken. Nou, eerst de Republiek overigens, en daarna werd het alsnog een Koninkrijk. Dat deden we om de Fransen te pesten, maar dat doet ze nou niet toe natuurlijk. Maar zoiets. Wat de koning van in Spanje? Nee, die hebben we altijd geëerd, zuster. Ja. Nou ja, doe maar. Maar dat is wel zo. Dat was in de dagen van de reformatie en de zware druk onder de Romeinse kerk en in de inquisitie. En dus onder de Habsburgers die daar de voorstanders volvechters van waren. En toen waren er hier in Nederland, altijd opstandige provincies hier in Nederland. Dat is nu nog zo, opstandig volk allemaal. Ik zei niet Friese, ik zei Nederlanders. Ja, kijk maar aan. Maar goed. Maar toen hebben we gezegd, we moeten daarvan af. De koning van Spanje, hij is mooi koning van Spanje. Tot op heden hebben we hem altijd gegeven. Maar nou moeten we hem toch echt niet meer. Bij Philips II hield het wel op. De derde willen we niet meer. Nou ja, en zo is dat gekomen. Zo ontstonden de Verenigde Nederlanden. De Republiek der Verenigde Nederlanden enzovoort. Dat ging over het woord hoor. Echt. En dan kijk ik nog altijd, als ik een Bijbel in mijn vingers krijg, krijg ik meteen even. Door last van de hoogmogende heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden. Dat was natuurlijk uit de tijd dat ze nog hoogmogend waren. Dat is nu lang geleden, moet ik u zeggen. Ja, er staat erbij, 1618, 1619 en weet je veel wat. Dat is een initiatief van de Nederlandse regering geweest, hoor. De Bijbel. Komt daar nu nog eens om. Huh? Nou ja, maar we hebben het wel bewaard. Begrijp je wel? En als je een Bijbel tegenkomt in een andere taal dan het Nederlands, loop je grote kans dat er voorin staat dat die gedrukt en uitgegeven is door de British and Foreign Bible Society. Engeland dus. Die hebben dat trouwens uitgevonden, Bijbelgenootschappen. Echt waar? En dat blijft zo. En zendingsgenootschappen en wat het maar was allemaal. Zo ligt het echt. Als je het woord zoekt, als je het woord van God zoekt, die God van Abraham, Isaac en Jacob, waar kom je dan terecht? Bij de blanken, want oneerbiedig gezegd, christendom is de godsdienst van de blanken. Nou ja, dat stond vroeger gewoon in mijn geschiedenisboek hoor. Echt? Er staat ook in wat de godsdienst is van de Arabieren en van de Japanners en van de Chinezen en van die Siamezen. Maar Thailand stond daar niet in, want zo heette het toen niet, hè. Dat was gewoon Siam, hè. Kende Jules Brinner nog, eigenlijk, even tussendoor, kende Jules Brinner nog. Kende je nog die televisieserie over de koning van Siam? Nee? Dat was Jules Brinner met die... Dat was nog voor Kojak, ja. Met die badmuts op, zal ik maar zeggen, hè. Die, ja. Siam, Thailand heet het tegenwoordig. Maar dat even terzijde. Maar over de hele wereld vind je dat... Vind je godsdiensten verspreid, maar christenen hoort hier thuis, wij zijn er verantwoordelijk voor. Het is ons toebedrouwd. Of ik er trots op ben? Nou, nee, trots. Het is een verantwoordelijkheid. Dat is het. Dat er mensen zijn die zich niet laten beleren en van een ander niks willen aannemen. Ja, die kom je over de hele wereld tegen. En hier in Nederland dus ook. Maar het neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. Zie? Men vindt ons arrogant. Natuurlijk, maar we hebben hier het woord van God. Al zo zegt de Heer. Toen zei ze tegen Amos, ga naar huis brood eten. Ga daar om de kost komen. Want we zitten niet om jou verlegen hier. Maar Amos zei, ja, maar ik heb het woord van God. Ik ben gestuurd, ik kan het ook niet helpen. En hij ging gewoon verder. Dat doen wij dan ook maar. Hè. Allen die het hoorden verwonderden zich en Maria bewaarde... Maria staat voor een heel volk en het bewaart... Het woord van God, overleggende die in haar hart. Als het goed is, is dat ook onze bezigheid. Ja, moet ik er dan bij zeggen, tot op zekere hoogte. Er zijn ook andere dingen die we wel eens overleggen moeten in onze harten. Toch? En toch, ja, en dan hebben we nog onze hormonen die ons ook allerlei dingen laten overleggen. Natuurlijk, ja. Maar dit is de inhoud van ons bestaan. Het woord van God. Het is de basis van ons denken. Enzovoorts. Zo. Nou, en de herders keerden wederom, nadat ze de Heer gezien hadden, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Over alles wat zij gezien en gehoord hadden, gelijk tot hen gesproken. Het was maar één zin hier, hè? In de Bijbel. Die verkondigde grote blijdschap, die hele volk wees dan namelijk dat u heden geboren zalig maken, welke is Christus de Heer in de stad Davids en gezult. Dat is één zin, wel een beetje lange, gecompliceerde, samengestelde zin, maar het is één lange zin. That's it. Maar ik neem aan dat er heel wat meer gezegd is. En hoe dan ook, deze formulering, deze woorden, alles wat er dan gesproken was, dat gaat natuurlijk over veel meer, overdrachtelijk gezien. Het gaat over wat ons is toebedrouwd, wat wij gehoord hebben van het woord van God. En dat is erg veel. Ik roep altijd meteen 1200 bladzijden. Maar ik heb gezien dat onze bijschrijfbijbel op de boekentafel alsnog verkrijgbaar, nieuw uitgegeven. Die heeft geloof ik 1700 bladzijden, als ik me goed herinner. Maar goed, waarschijnlijk toch 1200 en die andere 500 moet je dan zelf invullen. Laat maar. Zoiets, maar kijk u straks even. Ja. Goed. Maar zo gaat het verder. Het zijn tekenen. Al wat hier beschreven wordt, zijn tekenen. Wat hier beschreven wordt rondom de geboorte van Jezus, is verder historisch van geen enkel belang. Daarom wordt het ook in Marcus volkomen weggelaten. En dan zegt hij, ja, maar dat is Marcus. Dan zeg ik, oké, begin ik overnieuw. Daarom wordt het ook in het Johannes-evangelie weggelaten. En hij zegt niet, ja, maar dat is maar Johannes, hè. Marcus bespreekt dan de Heer in zijn hoedanigheid van dienstknecht. Oké, dat beschouwen wij als tamelijk, laten we zeggen, nederig. Dan klinkt het nog redelijk positief. Maar Johannes beschrijft de Heer in een hemelse positie. Je krijgt helemaal geen details. Met moeite heeft men ervan gemaakt. Het woord is vlees geworden en dat zal dan over de geboorte van Jezus gaan. Nou, ik geloof er niks van. Echt niet. Het betekent gewoon dat God zijn beloften vervuld heeft. Het woord is vlees geworden. Dat is wat het betekent. En als het al op een gebeurtenis slaat, slaat het op de opstanding van Christus. Namelijk, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geborene van de Vader, door wie genade en waarheid geopenbaard zijn geworden. En door welke wij hebben ontvangen genade op genade. Dat is Johannes 1. Ja, het gaat niet over de geboorte, laat staan de omstandigheden. Maar die omstandigheden worden vermeld niet omdat ze historisch van groot belang zijn, maar omdat ze tekenen zijn van, nou ja, van het tegenwoordige werk van Christus. Want daar komt het tot neer. Dat geldt ook voor wat nu verder volgt. Dat is vanaf vers 21. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeken besnijden zou, hetgeen gebeuren zou na 7 dagen en op de 8e dag. Dat wordt namelijk zo aangekondigd in de wet, de Mozaïsche wet. Zo werd zijn naam genaamd Jezus. Om daar even mee te beginnen, dat heeft men afgeleid. Daarvan heeft men afgeleid dat kennelijk namen gegeven worden ter gelegenheid van de besnijdenis. En vervolgens heeft men ergens ooit uitgevonden dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zodat het woord dopen nu zelfs de betekenis heeft gekregen van naamgeven. Niet alleen bij schepen, zuster, nee. Dan gooien ze een fles kostbare drank kapot. Dat is altijd zonde. Maar ja, ik doop u en dan, ja. Of het schip dan wedergeboren wordt. Ik vind het dan maar raar. Nee, doop in de betekenis van naamgeven. Dat moet dan een soort verrassing zijn. Maar de naam van Jezus kreeg je niet pas bij zijn doop. Hè? Want toen was hij al 30 jaar. Heel goed. Ook niet bij zijn besnijdenis. Maar al voor zijn geboorte. Want wij vinden dat zowel bij Jozef als bij Maria, dat in de aankondiging van zijn geboorte, nog voor de ontvangenis, om zo te zeggen, wordt gezegd, gij zult zijn naam heten Jezus. En dat dat bevestigd wordt bij de besnijdenis hier, dat is waar. Ik ben even aan het zoeken, want ik heb in de Bijbel 4 namen geteld die gegeven werden reeds voor de geboorte. Dat is Ismaël, Isaac. In Isaac zal hij het zaad genoemd worden, maar hij moest nog geboren worden. Johannes, de doper. En Jezus, uiteraard. Of er meer geweest zijn, weet ik niet, maar in de Bijbel heb ik het niet meer kunnen vinden. Zodat naamgeving en besnijdenis, of naamgeving en doop, ja, dat koppelt, dat kan daar niet echt een Bijbelse grond in vinden. Dan wordt hier gewoon het een en ander verteld. Ik moet hier wel wat anders erbij zeggen, maar dat heeft hier waarschijnlijk weinig mee van doen, dat naamgeving van ouds niet meteen plaatsvond bij de geboorte. De reden daarvoor is dat van oudsher de kindersterfte tamelijk hoog is. En dat men eerst nog even afwacht of het kind daadwerkelijk levensvatbaar is. Ik heb talloze kopieën, gezien geboorteakten. En daar zijn er bij van baby's die overlijden, dikwijls doodgeboren heet het dan, doodgeboren kind. Maar daar wordt er geen naam gegeven. Soms het geslacht ook niet. Nou ja, tegenwoordig weten ze het geslacht pas als je van middelbare leeftijd bent, zelfs dan nog niet, maar goed. Dat heet vooruitgang. Maar, vrije keuze. Nou ja, toch maar. Maar men weet het niet. Maar soms ook wel, ik ben ze ook wel tegengekomen van een kind al een paar dagen oud en dan ook overleden, staat er wel bij dat het een paar dagen oud is, maar geen naam. Er wordt gewoon niet vermeld. Dus ja, er wordt soms dus mee gewacht. Hoe lang, ik zou het niet kunnen zeggen. Bij ons is gebruikelijk dat je 9 maanden van tevoren minstens al begint na te denken. Als het een jongetje is, gaat het zus heten. Wat natuurlijk niet kan. Want, en dat is het, ik leg het maar uit, hè. En als een meisje geboren wordt, heet het zo. Dat kan nog net, denk ik. Populaire naam, meestal met een E erachter nog. Zo weet je, dan betekent het dat het niet dood is. Want zo betekent leven, hè? Dat weet u toch. Hè? Waarom dat ineens een populaire naam is, weet ik niet. Maar men begint al lang van tevoren over na te denken. En soms, want ik vertelde nu, ik heb wel wat van die actes nagekeken. Maar soms weet je van tevoren hoe het kind gaat heten. Omdat eerst de opa van vaderskant genoemd wordt en dan de opa van moederskant en dan en de oma's natuurlijk voor de kinderen enzovoort. En je kent precies die volgorde. En uiteindelijk worden dan de ouders ook nog zelf vernoemd. Maar dan ben je al bij het 8e kind of zo, hoor. Maar goed, en zover komt men niet meer tegenwoordig, dus dat is ook in onbruik geraakt. Maar soms kon je het voorspellen. In ieder geval, ik ben naar de, mijn grootvader van vaderskant genoemd. Mijn oudere zus is genoemd naar de grootvader, grootmoeder van moederskant. Enzovoort, zo gaat dat verder. En mijn broer is dus genoemd naar de grootvader van moederskant. Die was toen aan de beurt. Als volgende jongen, zal ik maar zeggen. Je kan het van tevoren voorspellen, min of meer. Zie. Dus laat maar. Maar deze heet Jezus, staat er alsnog. Maar de naam wordt weer genoemd, niet omdat het nieuw is, maar omdat het ook spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. Waarom heet hij Jezus? Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, staat er. Matthäus, was dat, meen ik? Matthäus 1, als ik me goed herinner. Zo snel. Gaan we later nog ooit eens een keer naartoe. Naar Matthäus Evangelie rondom kerst. Maar toen maar. Want Jezus komt van het Hebreeuws Joshua. Nou ja, dat is ook een vergriekste versie. Het is Joshua. Dat je aan het begin betekent hij zal. Of het betekent Jehovah. Wat eigenlijk hetzelfde is, want hij is Jehovah. Fundamenteel. Jehoshua. En u weet, Joshua heette zo. Maar Joshua wordt bij gelegenheid ook Hosea genoemd. Ook in onze Statenbijbels. Hosea, dan, dat je staat er dan niet voor. Maar Hosea, dat is het woord voor redding. Of redder, of redden. Het ding, de persoon, het werkwoord. Bijvoegend naamwoord kan ook nog trouwens gered. Maar die naam draagt hij. Dat wil zeggen, dat is niet zo voor de hand liggend. Want het gaat om de koning der koningen, de heer der heren, de zoon des mensen. Degene met de hoogste rechten binnen de hele menselijke familie als zodanig. Maar hij heet Yeshua, hij zal redden. Want hij zal zijn volk zalig maken. Zo kennen wij de Heer in onze dagen. Wij zingen natuurlijk majesteit, groot is uw majesteit. Maar dat is in hoge mate prematuur. Dat is anticiperen op de toekomst. Nee, wij kennen hem als zodanig, dat is zo. Maar in de praktijk regeert hij niet, hoor. En ja, zo kom ik natuurlijk nooit in openbaring terecht, in dit tempo. Maar als we in openbaring terechtkomen, dan lees je bij gelegenheid, bij het binden van Satan en bij de val van Babel, dan lees je ineens van, gij hebt uw koninkrijk aanvaard. Nou, het staat de vertaling, gij hebt als koning geheerst. Maar dat betekent, gij hebt uw koningschap aanvaard en zijt enzovoort. Ja, dat is pas in de toekomst. Wij leven nog in de tijd nadat gezegd is, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoorts. En vervolgens kust de zoon, opdat hij niet toornen geheel de weg vergaat. Het is nu nog de aangename tijd, staat er dan op een andere plek. Zie? Want hij komt zeker om zijn koninkrijk te vestigen en de macht aan zich te trekken. En hij gaat dat niet doen op democratische wijze. Je hoeft er niet voor naar de stembus. Als je hem niet wil, word je uit zijn koninkrijk gewoon verwijderd. Het hoeft namelijk niet. Zo is het dan toch weer wel. Je wordt niet verplicht. Nou ja, behalve alverzoeners natuurlijk, die worden wel verplicht. Maar, hè? Dat leren ze toch? Maar wij niet. Wij worden niet er wordt niemand verplicht om deel te hebben aan het Koninkrijk Gods. Als je niet wil, dan je kunt je nu inschrijven dus, hè? Bedoel ik, dat is nu de wel aangename tijd. Maar als hij komt, is het te laat. Dan zijn er twee op in akker en er wordt er één wordt weggenomen. Verdwijnt en de ander wordt gelaten. Nee, niet achtergelaten, gelaten waar hij is. En gaat daarmee het koninkrijk Gods binnen. Enzovoort. hebben die nog tot zover. Maar nu kennen wij de Heer als de redder. Zoals de zingen, zeg ik altijd. Is Jezus uw redder of rechter? Dat komt later dan, hè. Maar tot nog toe kennen wij hem als Jezus. Er is iets met die naam, zei Gloria Gaither. En gelijk had ze. Er is iets met die naam. Jezus. Zijn naam is Jezus. Dat is de naam, staat er ook uitdrukkelijk bij, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Niet maar voor zijn geboorte, maar zelfs voor zijn verwekking. Zodat u dit vers niet kunt gebruiken om te zeggen, naamgeving is pas bij de besnijdenis of bij de doop. Die is niet in de plaats van de besnijdenis gekomen, maar goed. Nee, ik heb dat één keer opgezocht, heel lang geleden. Zo van, oh, doop in de plaats van de besnijdenis. Wat is het argument? Dat heb ik opgezocht. Ik weet niet waar ik het las. In de catechismus, geloof ik, staat het ergens. En toen heb ik met een tekstverwijzing erbij. Maar die tekst ben ik vergeten. En die heb ik toen gelezen en toen dacht ik, nou, dan weet ik zeker dat dat niet waar is. Als dit het argument is, dan vergeet het dan maar. Het is natuurlijk ook niet zo. Ik moet wel zeggen dat doop, maar dan heb ik het niet over enige besprenkeling. Ik heb het over doop. Dat doop in hoge mate, in essentie, dezelfde betekenis heeft als besnijdenis. Dat dan weer wel. Want beide zijn een uitbeelding van wedergeboorte. Dat ligt er bij de besnijdenis. Ik moet zorgvuldig mijn woorden kiezen. Maar ik wilde gaan zeggen dat ligt er bij de besnijdenis niet zo dik bovenop. Maar ik moet u eigenlijk zeggen dat bij de besnijdenis wat er dik bovenop ligt, wordt weggesneden. Dus ja, die terminologie die is hoogst ongelukkig. Dat is nog ongelukkiger voor degene die dit later gaan uitschrijven, wat ik allemaal gezegd heb. Wordt heel vervelend. Maar toch maar. Besnijdenis is het wegnemen van de omhulling, heet dat. En het openbaren, want openbaren is wegnemen van de omhulling. En het openbaren van de glans. En als je nu weet wat glans is, kijkt u in een fatsoenlijk woordenboek. Die bestaan heus nog. Iets moeilijker om ze te vinden, maar die bestaan. De glans heet dat. He? Wat zei u, eikel? Ja, dat is het, bedoel ik. Niet schelden, hè. Precies, ja. Dat heet de glans, dat is goed Nederlands daarvoor. En het wegnemen van de voorhuid dus, wil zeggen het wegnemen van de bedekking en het openbaren van heerlijkheid. Anders gezegd, het is het verdwijnen van de oude schepping en het openbaar worden van de nieuwe schepping. Hoe komt dat tot stand? Door opstanding. Nou praat ik heel dubbelzinnig. Begin ik al te blozen? Een beetje. Dat komt door opstanding. Ja, ik ga het niet verder uitleggen. Dat kan ik. Er zijn dokters in de zaal, die kunnen dat. Zonder blikken of blozen. Dat gebeurt door opstanding. En daarmee het voortbrengen van nieuw leven. Want ja, seksuele voorlichting. Ja, sorry. Ik had een zwager, die heb ik nog trouwens, die zwager. Die is zelfs nog ouder dan ik. Die zei, ja, dat seksuele voorlichting is een groot probleem. Hoe vertel ik het mijn hond? En voor hem was het daarmee afgedaan. Toen maar. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat je zou kunnen vragen, maar waarom moet dat nou allemaal zo? Nou ja, dit is ongeveer het antwoord, omdat het symboliek is. De hele schepping is symboliek. een van Bettek's boeken begint met alles is symboliek. Ik weet niet welk van zijn boeken, maar ben ik vergeten. Maar ik herinner me nog goed. Alles is symboliek. Alles in de natuur. Alles in, ook in het menselijk bedrijf. Met de uitdrukking van Jan Luiken. Alles is symboliek. En de man beschreef zelf dat als je een huis ziet, dan weet je wat voor soort mensen daarin wonen. Nou was de wereld toen nog niet zo dik bevolkt als nu. Maar hij zegt, als het van die grote stenen strakke muren zijn met van die kleine raampjes erin, dan weet je wat voor mensen daarin wonen. Je ziet er de volkszaad in. Dat soort dingen. En in de kunst, de beeldende kunst, daar heb ik van geleerd dat sommige kunstenaars, dus gewoon helemaal compleet van, nou ja, compleet helemaal de weg kwijt zijn. Je zou ze eens moeten leren hoe ze een kwast moeten vasthouden, denk je dan. En de fijne motoriek wat meer geoefend hebben op school. Maar dat even terzijde dan maar. Hè. Maar het is, in de kern is dat ook zo, ja. Maar in ons leven is dat ook zo. Dat is zelfs in het menselijk bedrijf bestaat nog zoiets als, ja, je bent eerst in de groei en dan gebeurt er van alles met je. En dan uiteindelijk word je volwassen. Nou ja, tegenwoordig hoeft dat niet meer, volwassen worden. Je krijgt als kind al stemrecht, dus waarom zou je nog volwassen worden, nietwaar? En als je volwassen bent, moet je tegenwoordig toch allerlei spelletjes doen, zoals voetballen en schaatsen en tennissen. Wat zag ik nou laatst? Bowls, heet het, met een S erachter. Ook met dingen rollen en zo. Leuke spelletjes allemaal in het kader van de infantilisering van de mensheid. Maar dat even terzijde. Maar het idee is dan toch dat je eerst nog, en daarna word je pas, soms, ik heb het van een zeer geleerde bioloog geleerd. Hij heette Midas. Dat zo heette hij niet, maar zo noemde hij zich. En die zei, een mens is eerst een larve en daarna gaat hij zich verpoppen. En als hij zich verpopt heeft, dan komt daar komt pas het mens uit. Maar kinderen zijn geen mensen. Dat moeten ze nog worden. Daar zijn ze mee bezig. En een made is niet een vlieg. Dat moet hij nog worden. Heb je dat nog? En een rups is geen vlinder. Het is iets makkelijker, denk ik, om te begrijpen. Dat beest moet zich eerst nog volvreten, zoals alle jongelui doen. Ja, vraag je af waar ze het laten, maar dat is ongelooflijk. Zij vreten zich vol, daarna sluiten ze zich op, dat heet verpoppen. Dan sluiten ze zich op, dan zijn ze niet meer benaderbaar, kun je niet meer met ze praten. Sluiten zich op in de kamer, doet de deur op slot ook en zo. En dan sluiten ze zich op en omhullen zich in allerlei vreemde kleding en met allerlei entourages en schilderen de hele kamer oranje aan de binnenkant enzovoorts. Had ik het al over mijn oudste zus gehad? Nee, hè? Nee. Haar man had ik net genoemd, maar nou goed. Maar toen maar weer. En als daarna de deur weer open gaat, van slot, ja, dan komt daar min of meer een volwassen mens uit. En net als een vlinder moet hij dan ook nog eerst even opdrogen, voordat hij. Ja. Heb je dat nog? Waarom is dat zo? Dat is wedergeboorte. De eerste fase telt niet, gaat voorbij. Toen ik een kind was, liep ik als een kind, dacht ik als een kind, praatte ik als een kind, wat dan ook maar. Maar nu, enzovoort. Heb ik teniet gedaan, niet verder ontwikkeld, heb ik teniet gedaan wat eens kinds was. Wat is dat? 1 Korinthe, 2 Korinthe 3 of zo, 4? Daar ergens. 2 Korinthe 3 geloof ik. Weet ik veel. Zoek het maar even op. Maar ik hoop dat het een beetje tot u doordringt. De besnijdenis is een beeld van de dood en opstanding. Van dit oude gaat voorbij, dit is het nog niet, er moet wat weggenomen worden. Maar als de 7 vervuld zijn, 7 staat voor die eerste fase, dit leven, deze wereld, alles 7. Maar er komt een 8e. En dan wordt het anders. Zoals Mozes 7 dagen in het donker op de berg. En op de 8e dag zag hij de Heer in heerlijkheid. Heb je die nog? 7 dagen wist Thomas niet waar hij het zoeken moest. En op de 8e dag, een week na Pasen, ja, zag je de Heer. Toch? Gingen we het licht op. Et cetera.